Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Vandaag zit ik live op mijn praktijklocatie samen met Ilja Bos. De bedoeling was eigenlijk om in Marokko, toen ik daar laatst was, een podcast op te nemen. Maar ja, daar was het niet helemaal gelukt om online, zeg maar, deze podcast op te nemen. En toen zei ik tegen Ilja, nou, ik ben binnenkort weer even in het Nederland en dan kunnen we anders live een podcast gaan opnemen. Dus ja, superleuk om vandaag met Ilja in het gesprek aan te gaan. Ilja is systemisch paardencoach. Ze noemt zichzelf ook wel bewustzijnscoach. Daar zullen we straks vast meer over horen. Maar allereerst, welkom Ilja. Superleuk dat wij deze podcast gaan opnemen vandaag.
Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
Ja, leuk om elkaar ook live te zien. En het is altijd wel heel leuk om gewoon ook eventjes live het gesprek aan te gaan. Elkaar daarmee dus ook gewoon echt in de ogen te kunnen kijken. Dat vind ik toch nog, soms is dat net iets leuker.
Ja.
Ik was heel benieuwd, want jij, jouw bedrijf, die heet Kahoe-benadering. Dat moet vast een reden hebben, want Kahoe, dat zegt mij bijvoorbeeld helemaal niks. Neem ons mee.
Snap ik. Ja, Kahoe. Kahoe is bij mij eigenlijk als een zaadje geplant door een filmpje wat ik zag. En dat is een filmpje waarin je een heel klein meisje ziet met een kakatoe. En het wordt heel mooi gesproken over het woord kahoe uit het Hawaïaans. En kahoe betekent zowel beschermer als is eigenlijk een gids, gelijkgestemde. En het wordt gebruikt als pet owner, dus huisdiereigenaar. En dat klikte voor mij, dat raakte voor mij zo diep, omdat ik zo snel zie dat zeker bij de paarden, waarin je eigenlijk jezelf bijna boven zet als eigenaar en jij bepaalt voor jouw dier. Maar kahoe verwijst echt naar een gelijkwaardigheid en dat je elkaar beschermt en dat je van elkaar leert. En toen kwam ik er later achter dat het ook hoedster van de kudde betekent. En zo is dat eigenlijk steeds meer gaan landen en gaan verankeren eigenlijk in de kahoe-benadering.
Ja, wat mooi. En je zegt kahoe is dus iets uit het Hawaii, vanuit Hawaii, zeg maar.
Ja, uit de Hawaïaanse taal. Ja.
Oké. En ben je zelf in Hawaii geweest?
Nee. Ik het is voor mij ook heel nieuw dat ik in contact kom met het Hawaïaans eigenlijk. Maar dit klikte. Dit voelde als kloppend. En dat begon zich steeds meer te ontplooien. En het voelt fijn. Het woord voelt fijn.
Ja, mooi. Ik moet dan altijd aan het Hawaïaanse vergevingsritueel denken.
Precies, ja, de Ho'oponopono. Even verkort.
Ik vind hem heel moeilijk uit te spreken, maar die heb ik zelf wel een aantal keren toegepast. En die is zelf wel heel erg sterk en ook mooi. En ik ben dus wel ooit in Hawaï geweest. En ik kan het zeker aanraden om daarin te gaan. Die energie die daar hangt of hoe de mensen zijn en leven is eigenlijk een beetje gelijk aan hoe jij net de kahoe beschreef, zeg maar.
Ja, precies. Ja.
Dus dat mooi, is wel, krijgt er een beetje kippenvel van.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, het heeft me ook echt wel iets aangewakkerd. Dus het staat op mijn lijstje, zeker.
Ja, dat snap ik. Ja. Ja, leuk dat je ons meeneemt in hoe kahoe, zeg maar, is ontstaan. Want vertel ons even, wat doe je eigenlijk?
Wat doe ik? Ik ben yogadocent. Ik geef meditatielessen. En daarin werk ik ondertussen vrij intuïtief met wat zich aandient, met vele energetische manieren om dichter bij je essentie te komen. We gebruiken het lichaam, adem, energie. En daarnaast, of daarbinnen, ben ik systemisch paardencoach. En het systemische stuk is er eigenlijk later bijgekomen. Dus ik begon met het paardencoaching aan zich. En daar na een tijdje dat te hebben gedaan en in de sessies merkte ik dat ik dat er een link miste. Dus ik zag het paard en dan legde ik mijn aandacht eigenlijk naar het paard toe, dus uit mezelf. En elke keer raakte ik dan een beetje mezelf kwijt. En dat was mooi, we konden spiegelen met de paarden en er gebeurde veel. Maar ik miste daar iets in. En toen kwam het boek van Ruud Knapen van de Windopleiding. Zij heeft het systemisch paardencoaching in Nederland geïnitieerd. Of hij is eigenlijk denk ik de eerste geweest in het paardencoaching aan zich. Op mijn pad. En ik las dat en ineens klikte alles met het bewustzijnswerk. De zelfrealisatie van wat wij zijn. Het mediteren en de paarden. En ineens kwam dat samen. En wat ik op een gegeven moment begon te merken, naarmate ik die sessie steeds meer systemisch instak, is dat het veld van de paarden en systemisch werk eigenlijk, daarmee kom ik als het ware in tune. Ik zak zelf in het zijn en in de stilte en in het bewustzijn. En dan spreken we dezelfde taal.
Ja.
En zo bewegen wij samen eigenlijk in het veld. Dus het veld opent zich. En nu de kou-benadering eigenlijk is geboren. En dat werd geboren eigenlijk door mijn moederschap. Dus 4 jaar geleden werd ik moeder. En toen heb ik dus een tijdje, vooral ben ik moeder geweest. Ja. En heb ik het hele werk met de paarden ook heel even losgelaten. En toen ineens kwam steeds, ja, het schuurde een beetje. En de vraag omhoog van ja, maar hoe is dit eigenlijk voor de paarden zelf? We gebruiken de paarden. Ik nodig mensen uit. Zij kijken ergens naar. Ze ontmoeten zichzelf. Ze laten iets achter. En dat is heel mooi voor de mens. Maar hoe is het eigenlijk voor het paard? En dat zaadje begon steeds meer te groeien in mij. En die vraag werd steeds groter. En op een gegeven moment besefte ik van ja, zowel hoe is het voor het paard in zo'n coachsessie, maar hoe is het eigenlijk voor paarden aan zich?
Yeah.
Tussen de relatie tussen mens en paard. Want dat wat in sessies gebeurt, of waar ik graag mee werk, is het harmonisatiegedrag, het kuddegedrag. De wijsheid van de kudde noemen we het ook wel. En dat is dat ze in het systemisch veld, maar eigenlijk ook dus uit het hele natuurlijke gedrag, de disbalans haarfijn aanvoelen in jouw innerlijke kudde, zo noem ik dat dan even. Dus de patronen, jouw familiesysteem, stukken van trauma of de overlevingssystemen, dat wat zich nog niet, dat wat nog niet ontmoet is in jou, wat zich wil laten zien, dat voelen ze en daar gaan zij naar harmoniseren. Want even voelen. Ze gaan in harmoniseren, want op het moment dat het weer in harmonie komt, in het best mogelijke harmonie dat er is, valt jouw innerlijke kudde eigenlijk samen en dan wordt het meer één. En dat reflecteert dus ook weer naar hun eigen kudde. Op het moment dat er harmonie is binnen de kudde, dan wordt het meer de wij en de eenheid. En dan zijn ze gewoon simpelweg het veiligst. Want ze zijn kuddedieren, dus op het moment dat er gevaar is, moeten ze kunnen vluchten. Dus even terug naar waar dat mij bracht bij de kou-benadering, is dat ik dus dat aspect ook zie binnen elke relatie tussen mens en paard. Dus mijn aandacht gaat ook heel erg uit naar mensen met eigen paarden, naast dat ik individueel coach met de paarden, met de kudde die ik ken.
Je hebt je eigen kudde? Of hoe,
Nee, ik heb niet een eigen kudde, helaas.
Ja.
Maar ik maak gebruik, als ik het zo mag noemen. Ik mag ze, ik stap in het veld van een hele mooie kudde in Gastel in Zuid-Brabant. Dat zijn 4 paarden en die leven daar in een paddock paradise en die mogen daar echt paard zijn.
Ja.
Ja.
Wat ik me net afvroeg toen je je verhaal deelde, hè? Is het eigenlijk zo dat ieder paard het zo feilloos die spiegel kan zijn van het innerlijke van de mens? Of moeten daar paarden dus zelf ook een bepaalde mate van, ik weet het niet.
Goeie vraag. Ja.
Ja,
kijk, het paardencoaching aan zich, elk paard is daar op dat vlak voor geschikt, omdat ze altijd zullen spiegelen.
Ja.
Dus als je kijkt naar de verschillende ingangen ook, hoe we met paarden werken. Kijk, wij projecteren ook op het paard. Dat is al een ingang. Het paard spiegelt, want dat reageert op jouw gedrag, op jouw lichaamshouding, ja, op jouw energie. Dat is een ingang. En wat ik steeds meer heb gemerkt, is dat sommige paarden misschien meer systemisch aanhaken. Dus dat gaat dan heel erg over het systemische werk, dus het opstellingen, maar het ordenen, het binden, het uitwisselen, dat heel erg vanuit het systemisch goed komt. En sommige paarden zijn bijvoorbeeld veel meer een holding space. Dus voor mensen die bijvoorbeeld een emotie ontmoeten of een pijn, dan voel je echt de gedragenheid van het paard. En daar wil ik een groot punt bij maken wel, is dat ook al is elk paard zeker geschikt om te coachen, mag je wat mij betreft niet elk paard inzetten voor coaching.
Nee.
Zeker de paarden die zelf getraumatiseerd zijn,
ja,
die fysieke pijn hebben, die jong zijn. Energetisch gezien is dat heel veel voor ze.
Ja.
En ik waak daarvoor zelf. Ja. En ik hoop daar ook anderen mee te inspireren die paardencoaching zelf doen. Dat je altijd blijft kijken naar je paard. En dat je hem altijd de vrije ruimte geeft om eruit te stappen.
Ja.
Nou, ook al werk je in een paddock of een bak, dat er genoeg ruimte is dat ze niet, dat die vrije keuze er altijd is.
Ja.
Ja.
Ja, ik was natuurlijk net aan het denken aan de paarden die ik in Marokko heb gezien. Hè? Want paarden worden natuurlijk ook heel veel gebruikt voor als werkdier, zeg maar. Om een koets te trekken of om weet ik veel, bagage te slepen, helaas, zeg maar.
Ja.
Maar ik liep daar dus ook langs de paarden en ik was inderdaad een beetje zo van, merken ze nou hoe ik erbij loop, weet je wel? Dus ik was een beetje aan het peilen zo van wat ik het paard zag zien doen, zeg maar. Maar toen dacht ik, ja, volgens mij zijn die gewoon hartstikke getraumatiseerd. Ja. Zo, hey, ja,
dus zal ook heel weinig ruimte zijn om überhaupt nog het veld te verbreden.
Ja.
Dus hoe gezonder je paarden ook zijn, hoe gezonder de kudde is in harmonie, dus vanuit echt het kuddegedrag.
Ja.
Niet wat wij mensen vaak denken dat goed is voor ons paard. Hoe meer ze ook, hoe verfijnder dus coachsessies ook zijn.
Ja.
Je ziet ook wel helaas vaak in het paardencoachwereld dat mensen heel erg toch wel dat bombastische bijna willen. Hè? Of de grote reacties en de ervaringen willen van de grote bewegingen. Maar het begint heel klein en verfijnd. En dat is al genoeg.
Ja, ik denk ook wel dat de subtiele signalen juist uiteindelijk, als je daar wat mee gaat doen, hè, net als kleine subtiele veranderingen in je dagelijks leven,
precies,
dat die uiteindelijk het grootste effect
het krachtig zijn.
Het krachtig als het ware zijn.
Ja.
En had je altijd al een voorliefde voor paarden? Of hoe ben je met paarden in aanraking gekomen?
Ja, ik was vroeger wel paardenmeisje.
Ja.
Ja, met een verzorgpony.
Ik vind je ook wel uitzien als zo'n paardenvrouw, zeg maar. Als ik zo kijk en je haar zo helemaal mooi en dan die kleren, zeg maar. Lekker wijd, ruim, zeg maar. En dat je dan, ik zie je wel helemaal in zo'n paardenwei, zeg maar, staan met een hele kudde om je heen.
Ja, zo voel ik me ook wel.
Ja.
Zo voelt het ook eigenlijk heel vaak als ik niet tussen de paarden sta.
Ja.
Ik voel me altijd wel die hoedster van de kudde.
Ja, ja, dat snap ik wel.
Mooi gezien. Ja,
ja,
grappig hoe dat toch inderdaad in het uiterlijke ook wel zich terug laat zien. Hè?
Ja.
Ja.
Mij zie je eerder tussen de leeuwen, denk ik, met mijn
leeuwen. Inderdaad. De wilde leeuwen.
Ja, precies.
De leeuwin.
Ja.
Ja, mooi.
Ja. Maar jij was als kind dus al, zeg maar, veel met paarden omringd of bezig.
Ja, en het is ook wel op zich wel een mooi persoonlijk verhaal dat ik toen ik 16 was, ging ik op kamers en ik ging een andere kant op. Ik werd dierenartsassistente. En mijn leven die ging uit daar vele richtingen op, omdat ik heel erg zoekende was in wat ik echt wilde. Dierenartsassistente was het niet. Ik ging de horeca in, ik ging een mediastyling opleiding doen. Ik werkte voor een tijdschrift en ik was ontzettend zoekende.
Hele diverse richtingen ook, hè, die je nu benoemt.
Hele diverse richtingen, en het klopte allemaal niet echt. En dat was ook best wel veel strijden daarin in mezelf. En totdat het leven mij eigenlijk wel echt even stilzetten door, specifiek door gewoon het dat ik werd ontslagen. Niet een heel groot grote happening, maar ik werd ontslagen en ik besefte van ja, het is genoeg. In de horeca werken, in de mooie restaurants, maar dat is echt genoeg. En toen voelde ik van, ik ga reizen. Want ik, je kent denk ik het, dan gaan we reizen. Ja. En dat had ik eerder gedaan, maar toen was het echt opnieuw van, ja, ik weet het nu gewoon echt niet meer.
Ja.
En dat ik weet het niet, is natuurlijk het hele rijke veld van waarin het zich weer het nieuwe mag laten zien en wat kan ontspruiten. Dus ik ging reizen en om een heel lang verhaal kort te maken, stuitte ik op een yoga retraite op Gili Air in Indonesië. En dat was thuiskomen.
Yeah.
En thuiskomen in de grootste, diepste zin van het woord. Ik kwam thuis echt in mezelf. En vanaf toen is mijn wereld echt in een stroomversnelling gegaan op het vlak van yoga, meditatie, bewustzijn.
Gebeurde dan niet iets ernstig op dat yoga-retraat? Heb ik dat niet gelezen, dat het yoga-retraat je ook stillegde? Of heb ik dat verkeerd ergens gezien?
Het yoga-retraat gebeurde niks ernstig. Mm-hmm. Er gebeurde juist het tegenovergestelde. Ja. Dus dat ik echt in de ontwaking kwam, in de zelfrealisatie van wat ik ben.
Ja, dus je was eigenlijk van tevoren al stilgelegd en daar vond je jezelf eigenlijk meer terug.
Ja, ja, precies. Ja. En ik denk ook de relatie, de connectie met mijn vader, als je daar wel naar refereert, die is overleden toen ik 16 was. Dus dat is ook, het moment dat ik 16 was, was ook de zoektocht naar wat ik wilde. Ja. En het ontvouwen ervan. En hij was yogadocent.
Oh, echt?
Ja. En ik ben er nooit mee bezig geweest. Dat was echt iets van hem. Dat was toen ik 16 was ook best wel iets raars.
Ja.
Dus dat was ook het misschien wel thuiskomen. Dat ik ineens hem echt begreep.
Ja.
Dus het was ook een heel systemisch familiestuk. En mijn relatie met hem die in één keer heel erg ontwaakte.
Met 16 op jezelf gaan wonen. Want dat zei je net, je ging op kamers. Ja. Is natuurlijk ook al heel jong. Hè?
Heel jong. Ja. Zeker. Ja. Ja.
Is daar iets wat je verder daarover wil delen? Want het is natuurlijk heel jong, hè? Je bedoel, je ging studeren, maar...
Nou, het is jong en mijn vader overleed. Ja. Dus dat maakt het extra... diepgaand in zoveel stukken.
Ja.
Waardoor ik volledig in de overleving ging natuurlijk.
Ja.
Dus ik de overleving was ook een vlucht in het op kamers zijn, want daar had ik een andere wereld.
Ja.
En als ik dan thuis kwam bij mijn moeder en mijn zusje, dan zaten we in het verhaal van verlies.
Ja.
En dat was een heel groot contrast. Dus dat duurde ook echt een tijd voordat dat een plek kon krijgen.
Ja.
Want ik kwam na een tijdje wel weer een poosje thuis wonen, na zo'n 4 jaar. Ja, en dan ben je totaal op een ander level van rouwverwerking. Dus dat heeft enorm gebotst. En dat was ontzettend rauw. O-U en A-U.
Ja, precies. Rauw in alle beide
vormen. Rauw en rauw, ja. En dat ook. Dus het naast het zoeken van wat mij dan voedde, waar ik blij van werd. Ja, ik denk tot... Zeker tot dat yoga-retreat eigenlijk was dat gewoon best een... geen fijne tijd.
Ja.
Het was echt pittig. Ja,
echt overleven, hè, zei je al. Echt de survival mode aan, door en gaan, denk
gaan,
ik.
Gaan, verharding, ik red me wel.
Ja.
Alle bekende stukken wel van, denk ik, verlies van ouders, zeker zo jong.
Ja.
Ja, tot dus de yoga. En nog steeds. Ik bedoel, ik denk dat een rouwproces een continu proces is, wat elke keer weer een laagje dieper... Het is eigenlijk ook wel grappig dat dit nu ter sprake komt, want deze week is dat ook wel iets wat in mij ook wel heel erg aangeraakt is. De vader, mijn vader, maar ook het mannelijke aspect in mezelf. Mm-hmm.
Is er een speciale aanleiding geweest die je zou willen delen, waardoor die deze week is aangeraakt meer of meer terugkomt? Mm.
Ja, ik denk dat het zich gewoon langzaam aan het ontvouwen is. En het gaat heel erg over de gezonde mannelijkheid in mezelf. En daarin kom ik heel erg tegen dat ik heel veel heb bewogen uit het gewonde mannelijke in mezelf.
Ja. Misschien wel fijn om te delen wat het verschil is tussen het gezonde mannelijke en het...
Ja. Het gewonde mannelijke.
Ja, het gewonde mannelijke. Want ik denk dat misschien niet iedereen die dit luistert weet.
Nee. Ja, ik moet zeggen dat ik daar ook zelf nog heel erg aan het ontdekken ben.
Ja.
En waarin ik zie, als ik het even bij mezelf hou, het gewonde mannelijke is de rigideheid, de verharding, het bewegen vanuit de controle. Dat stuk.
Maar ook heel erg het doorgaan, hè? En alles doorgaan. Alleen willen doen. En,
precies. Niet durven leunen.
Precies.
Ja, en het gezonde mannelijke, wat het mij steeds meer laat zien, is natuurlijk de echte aanwezigheid, de beschermer, maar dus ook degene die het vrouwelijke, het gevoel, de intuïtie in actie brengt, in de vorm brengt.
Ja.
Ja, dat is wel echt mijn uitdaging laatste jaar ook wel, om het echt in de expressie te brengen.
Ja.
Dus ik ben heel veel naar binnen gegaan, heel veel meditatie, heel veel in het zijn, in de stilte. En ik heb het echt naar buiten te brengen, in de expressie, in de vorm, in het delen, in het dansen, in mijn stem, het lesgeven.
Ja.
Dus daar onderscheidt het wel. Of onderscheidt dat voor mij steeds meer van wanneer beweeg ik vanuit inderdaad het gewonde stuk, dus de verharding en het ook een beetje het de woorden vallen even weg.
Ja, dat is niet erg. Wel heel mooi hoe je beschrijft, zeg maar, waar je doorheen beweegt ook op dit moment. Hè? En eigenlijk is dat ook een ook best kwetsbaar ook om te delen, want we hebben het daarvoor even ook over rouw en rouw met OU en met AU.
Ja.
Maar rouw komt in fases, hè? Dat zeg je natuurlijk ook. En er wordt vaak gezegd van, de tijd heelt het wel, hè? De tijd heelt alle wonden. Maar soms als iemand overlijdt of als er iets anders gebeurt, hè, dat kan ook je baan verliezen zijn of... een vriendschap die beëindigd wordt of wat dan ook.
Ja. Een oude versie van jezelf.
Precies, hè, je gezondheid die dus daardoor inderdaad niet meer is zoals die was. Vaak is het zo dat we juist in eerste instantie in de survival modus komen, dat we veel meer gaan overleven, want die nieuwe situatie die er komt, hè, die is gewoon eng of overweldigend.
Ja.
En dan gaan we juist in eerste instantie overleven. En dan kan die rouw eigenlijk pas veel later, soms jaren, tientallen jaren later plaatsvinden. En ik denk dat dat ook wel heel mooi is, ook omdat je dat benoemt eigenlijk. Hè? Want toen je 16 was, is natuurlijk al best wel wat tijd geleden, toen je vader overleed.
Zeker.
Maar dat wil niet zeggen dat er nu niet nog bepaalde rouw rondom dat proces destijds.
Nee.
Dat die al aangekeken is en dat die niet ook nog terug kan komen.
Ja, precies. Dus, en het is dus de rouw in het verlies van mijn vader, letterlijk hem. Maar ook dus de rouw in niet het mannelijke vanaf dat moment meer als voorbeeld hebben.
Ja.
En dus echt de afwezigheid van mijn vader. Dus het is ook het rouw van die afwezigheid. Niet eens zijn persoon, maar gewoon de mannelijke versie van...
Ja.
De reflectie voor mijn mannelijke stuk, zeg maar.
Ja.
En dat heb ik heel daarna heel sterk natuurlijk teruggezien in de relaties die ik bijvoorbeeld aanging van altijd oudere mannen.
Ja,
het is zo typerend. Ja, maar het is toch het vaderfiguur of het mannelijke aspect wat je dan toch nodig denkt te hebben. Mm-hmm. Ja, dat is zo systemisch of weer, of zo energetisch natuurlijk. Het is zo'n proces, hè? En dat is zo persoonlijk.
Mm-hmm.
En daarin is het elke keer weer een laagje. En die laagjes die blijven zich ontvouwen. En je weet nooit wanneer het klaar is.
Nee. Ja, en de vraag is natuurlijk of het überhaupt ooit klaar is. Hè? Want waarschijnlijk zullen we in ons leven iedere keer wel weer met iets nieuws te dealen hebben, zeg maar. Waardoor je dus weer opnieuw in een bepaalde rouwproces komt of op een bepaalde manier.
Ja, ja, rouw is natuurlijk, is ik denk dat rouw continu elke dag zich ergens wel laat zien. Want het gaat over loslaten.
Ja.
Het gaat over liefde. En het gaat over dat er elke keer, zelfs de uitademing is misschien wel een vorm van rouw. Als je hem zo dichtbij zou trekken, is elke keer het loslaten.
Ja.
Ja.
Maar loslaten is iets wat wij mensen ontzettend lastig vinden.
Ja, omdat misschien ook we niks kunnen loslaten. We hebben het toe te laten. En dan laat het ons los. Ik denk dat daar ook een continue strijd in de mens zit. Van dat we alles maar willen loslaten. Maar dat kan denk ik niet.
Ja.
Het is het toelaten wat zorgt dat het meer gaat stromen. En
je bedoelt het toelaten van emoties bijvoorbeeld. Ja. Hè? Dat die er mogen zijn.
Hetgene wat jij los wil laten, heb je eerst toe te laten.
Ja. Ja, dus niet inderdaad als je boos bent, ik wil mijn boosheid loslaten. Maar meer, mijn boosheid mag er zijn. Want er is een reden waarom ik boos ben.
Ja.
En kun je er dan ook mee zijn?
Ja, in de puurste vorm. Hè? Dus hoe zich dat ook uit. En, voor mij werkt dat dus voor mij werkt dat heel goed om dat in het lichaam te voelen. En om echt uit het verhaal te komen. Waar de boosheid uit ontstaat. Of wat er getriggerd raakt. Wat de trigger is van die boosheid. Maar echt te voelen in je lichaam. En
dat maakt jou natuurlijk denk ik ook een bewustzijnscoach. Hè? En niet iemand die bijvoorbeeld in een praktijkruimte zit en heel cognitief bezig is met de mensen. Want daar gaat het natuurlijk heel erg over het verhaal.
Precies.
En dan blijf je heel erg in het verhaal hangen doordat je het verhaal blijft vertellen tegen.
En voeden zelfs.
En voeden daarmee.
Ja.
Ja, mooi dat je die zegt. Ja.
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 Ja. Ja, en dat ken ik ook heel goed. Want ik ken het voeden van het verhaal als geen ander hoor. Maar dat is de keuze die je hebt te maken. In elk moment steeds weer opnieuw. Ja. Van, kan ik het toelaten of volg ik het verhaal?
Ja, ik merk de laatste jaren steeds meer bij mij dat als er dan een verhaal zich heeft plaatsgevonden, dat ik het niet eens meer wil vertellen. Omdat ik weet, als ik het vertel en weer vertel en weer tegen iemand vertel, dat het dan dat ik het dus inderdaad blijf voeden.
Ja.
En dat het daarmee op de een of andere manier zwaarder of langer in mijn systeem blijft of zo. Terwijl ik denk, het is geweest.
Ja.
Ik maak daar nu mijn keuzes in. Of ik bijvoorbeeld contact met iemand wil verbreken. Of mijn eigen emoties dan daarover doorvoel. En soms is dat dan heel rauw. En heel walgelijk soms en wat dan ook.
Ja.
En dan wil ik door.
Ja, want het is alsof je weer een oud jasje gaat aantrekken, weet je wel.
Ja.
Dat doet niemand goed uiteindelijk. Vooral jezelf niet.
Ja.
Maar om weer even terug te komen bij de paarden, want paarden zijn een tijd uit mijn leven geweest. En eigenlijk door de yoga en toen kwamen opstellingen ook op mijn pad en meditaties. En toen op een gegeven moment kreeg ik in een opstelling, kwam er een visioen van een paard. Een heel groot wit paard, die stond ineens voor degene die representant stond voor mij. En toen in meditatie kwam dat witte paard in mijzelf ook omhoog. En toen voelde ik van, ik wil weer terug met die paarden, die roepen.
Ja.
En, maar niet meer zoals ik het kende op een manege. En dat klopte niet meer. En toen ging ik googlen. Het eerste wat omhoog kwam was de paardencoachopleiding. En daar stond met rode letters nog één plekje vrijgekomen. En ik voelde alleen maar ja. Ik wist niet eens wat het echt was. Dus zodoende zijn de paarden weer teruggekomen in mijn leven.
Je bent dus die opleiding meteen gaan volgen.
Ja. Ja.
Wil je ons meenemen? Want ik ben wel benieuwd, hoe ziet zo'n opleiding eruit? Hoe werkt dat? Weet je daar nog iets van? Dat is misschien al lang geleden.
Ja, dat is alweer zo'n 10 jaar geleden. Dat was de opleiding De Kulse Weg in Pijnakker. En dat is een opleiding, een paardencoachopleiding die heel erg vanuit de gestaltherapie denk ik ook werkt. Dus heel erg vanuit het nu en echt open vragen. En daar kwamen gewoon heel veel aspecten aan bod. En ik moet echt eventjes invoelen wat het ook weer allemaal was. Maar natuurlijk ook gewoon het gestaltherapie. Maar ook natuurlijk in het coachingstuk van de overdracht tegen overdracht. Nog meer vormen. Dus het was een beetje een van alles wat. Mm-hmm. Maar voornamelijk dus het spiegelen met het paard.
Ja, mooi. Ja. Je bent er dus al meer dan 10 jaar mee bezig, zeg maar, eigenlijk. Ja. Wat kom je vooral tegen? Wat neem ons mee? Wat zijn de bepaalde vragen? Komen mensen met een vraag? Of doe je het open ingaan? Hoe gaat het te werk bij jou?
Ja, vaak is het open en laat zich wel precies zien wat er gezien wil worden. En meestal is dat ook wel waar ze dan ook wel mee bezig zijn. Dus het is nooit helemaal nieuw of verrassend. Het is altijd wel herkenbaar. Ja, en neem ons mee. Als ik in het veld van de paarden sta, dan opent zich een veld. En dat veld, dat raakt de onderstroom aan. En dat verheldert dus wat er in de onderstroom op dat moment aanwezig is. Het maakt het heel helder, ja, net als dus letterlijk in opstellingen, wat er in dat moment gezien wil worden. En ja, ik beweeg daarin samen met de paarden. Dus ik kijk naar ze, maar ik voel vooral de aanwezigheid, mijn eigen aanwezigheid. En daarin beweeg ik heel intuïtief. En dat kan soms heel simplistisch zijn door een coachie in beweging te laten maken of een te verplaatsen. En stilte is ook heel vaak een aspect wat terugkomt, omdat het al gebeurt. Paarden die bewegen vooraf aan de woorden. Het is al gebeurd. Eigenlijk zijn de woorden altijd te laat. En dat is oké, want we willen het ook begrijpen als mensen. Mm-hmm. Het cognitief mag het ook landen. En wat ik dan vaak zie gebeuren is dat op het moment dat wij daar begrip of begrijpen aan brengen, is dat het paard al aan het verwerken is. En dat kalmeringssignalen zijn het smakken en het kauwen. En ze zijn de spanning aan het loslaten. Dus het paard geeft vaak de bevestiging van, oh ja, nu opent er iets. Ja. Dus het heeft twee aspecten. De bevestiging, maar ook dus echt luisteren naar wat het paard brengt. Meebewegen. En het gebeurt dus al. In het veld gebeurt het al. Dus soms wordt het ook nog niet begrepen. En dat is oké.
Mooi. Maar werk je één op één dan of werk je ook echt met groepen?
Ik werk beide. Ik werk één op één met duo's en met groepen. We hadden het net natuurlijk voor de opname al even over de helende wijsheid van paardenmuziek. Waar we met een groep van 10 mensen werkten. En mijn zusje die de sound healing en de klanken waar de paarden heel goed op reageren. Maar ook wij natuurlijk heel erg geraakt worden in onze emotionele wereld. Mm-hmm. Maar wat ook de stilte naar voren brengt tegelijkertijd. Dus het versterkte elkaar.
Ja, want hoe gaat dat dan? Als paarden veel klanken en veel geluiden horen, schrikken ze dan niet? Of hoe werkt dat dan?
Nee, ja, dat is heel erg. Ligt er heel erg aan wat voor geluid je natuurlijk maakt.
Ja, precies.
Maar over het algemeen, dat verbaasde me soms wel hoe ontvankelijk ze zijn. En daar respecteer je natuurlijk altijd het geluid en dat het niet overweldigend is. Maar over het algemeen reageren ze heel ontvankelijk. En raakt het echt iets in ze. Waardoor ze in die ontspanning komen. En het is wel bijzonder om te ervaren. Ja. Mooi. En ik geef zelf, want dat is iets wat we een tijd hebben gedaan en nu al rondvoelt. Ik geef zelf nu een opstelling voor 4 vrouwen. Dat voelde ineens heel kloppend. A journey into love. En dat kwam voort uit een ervaring die ik zelf had in het veld met de paarden in de kudde. Waarin ik eerst allerlei patronen in mezelf tegenkwam. Van het goed willen doen en het willen sturen. En alles wat je zou moeten doen in het veld van de paarden liet zich zien. En toen kwam ik door dat echt weer even helemaal te ontmoeten ook weer terug in die pure liefde. Unconditional love en wat paarden mij ook echt brengen en de connectie die ik voel met paarden. En toen voelde ik heel helder een opstelling met 4 vrouwen, Journey into Love, om echt die liefde in onszelf ook weer te herkennen en vanuit te leven.
Ja.
Dus dat is wat is ontstaan en wat ik nu in Gastel inderdaad ook begeleid.
Dus dat is wel een traject, zeg maar.
Dat is een ochtend. Okay. Wel, in dit moment is dat een ochtend. echt gewoon een opstelling omtrent onvoorwaardelijke liefde.
Mooi.
Ja.
Ik denk dat dat heel essentieel is in onze maatschappij. Hè? Dat we veel meer, ook steeds meer aan het kijken zijn naar die zelfliefde. En dat in de breedste zin van het woord eigenlijk. Hè? Want zonder zelfliefde, hoe zit het dan met zelfacceptatie? En hoe kun je dan grenzen hebben? Hoe kun je voor jezelf gaan leren zorgen? En dat is echt een echte basis. En die mist ontzettend veel.
Enorm. Dat is natuurlijk het grootste probleem, denk ik, in deze wereld. Toch?
Dat denk ik ook,
De angel van alles misschien wel, wat er waar het schuurt op dit moment.
Ja.
Is liefde, hè? Dus als je het heel simpel trekt, is het liefde of angst?
Ja.
En dus weer te verbinden met liefde. En ook al ken je die liefde, ook al ken je die plek, om die dan ook echt in het dagelijks te brengen. In elk moment. En natuurlijk, in elk moment voelen we niet altijd die liefde. Maar we kunnen wel elk moment weer kiezen. Dus het gaat over kiezen.
Volgens mij heb je daar al een hele reis in afgelegd, als ik je zo
hoor. Nou, zeker. En dat betekent niet dus dat ik...
uitgeleerd.
Ik moest in de auto, nee, helemaal niet zelfs. En het is voor mij ook echt heel bewust elk moment weer kiezen.
Ja.
En ik moest in de auto even hier naartoe over, ik kwam naar voren inderdaad, een voorbeeld over dat kiezen. Dat is ook wel iets wat me heel erg bezighoudt deze week. Dat bewust kiezen, dat elk moment heb jij de vrijheid om te kiezen. Dus je bent niet het slachtoffer van alles wat je ervaart.
Ja.
Je hebt in essentie een keuze, alleen zo voelt het niet altijd.
Ja.
En daar ben ik me ook heel bewust van, want ik kan me daar ook echt in verliezen.
Ja, ik ook, absoluut. Ja,
iedereen denk ik wel.
Ja.
Maar zo'n mooi voorbeeldje is dat ik vond dit, nu is dat helemaal weggevallen, maar ik vond de podcast wel even spannend en hier naartoe gaan. En op het moment dat ik iets spannend vind, kan ik heel snel in het overlevingssysteem van of boosheid komt er bovenop en vooral het afreageren naar mijn omgeving. En ook al ben ik me daar bewust van, dan toch even die sneer, omdat ik even mijn telefoon niet kon vinden. En dan mijn man daar de schuld van gaf.
Die arme man.
Ja, precies. En daar ook wel, weet je wel, ik bedoel, we zijn gewoon ook mens. En het is ook oké. En tegelijkertijd zie ik wel, daar heb ik een keuze in. Weet je wel, om die echt gewoon toe te laten in mezelf. En niet die sneer te geven. En daar gaat het voor mij. Dat is voor mij het bewustzijnswerk. Weet je wel, we kunnen van ervaring naar ervaring gaan.
Ja.
En een inzicht, prachtig inzicht hebben. Maar als jij het daarna niet gaat implementeren en oefenen in het dagelijkse. En juist in dit soort momenten. Ja, dan mis je echt je kans eigenlijk.
Maar dan zit je wel al in een heel hoog bewustzijnsniveau. Hè? Als je dit voorbeeld nu bekijkt.
Ja,
want
misschien wel.
Hoeveel wordt dit geleefd, nageleefd eigenlijk?
Over het bewust van te zijn.
Heel weinig, zeg maar. Ja. Heel weinig.
Ja, en dat is ook, tevens dus ook best frustrerend, omdat ik ook gewoon, misschien heb ik mijn lat dan best hoog liggen daarin, maar dat is voor mij ook de enige weg.
Ja.
Voor mij is waarheid en liefde is de enige weg. En dat gaat over dit. Het gaat over echt de essentie belichamen in elk aspect. En ik bedoel, ik kan daar misschien ook soms een beetje streng in zijn naar mezelf en naar de wereld. In ieder geval. Met coaches zeker niet, maar met mezelf wel. Dus dat is een mooie les om deze ook even zo uit te spreken.
Ja, precies.
Om het ook speels te houden, weet je wel. Ja. Dat is wel iets wat ik steeds meer leer, om ook gewoon de playfulness en het speelse aspect. Maar voor mij gaat het wel echt over het belichamen van essentie.
Ja. En ergens zijn we natuurlijk ook gewoon mensen. Dus we in oude patronen of in valkuilen trappen, dat hoort er ook bij. Ik denk dat het
zeker.
De kunst ook mag zijn dat je dan, als je het dus na afloop op hebt gemerkt, dat je er dan op terug kunt komen.
Ja, precies dat. Ja, en dus compassie daar ook voor te hebben. En dus ook liefdevol kunnen zeggen, ik viel daar even in.
Ja, en daardoor reageerde ik misschien wat boos of was ik aan het flippen.
Ja, ik herken dit, weet je wel. Oh, dat is weer dit patroon. Oh ja, dat is omdat ik die zenuwen voel. Ja, dit ken ik. Oh ja, sorry.
Ja.
Weet je wel. Dus
daarin
ook de speelsheid en het mens zijn, als we het daar over hebben, gaat het voor mij
Ja, zonder dat we ons erachter verschuilen, bedoel ik. Ik bedoel niet meer zo van... je kent wel de voorbeelden, zeg maar, dat... of in ieder geval, die herken ik heel veel in de praktijk natuurlijk. Hè, omdat ik met hele zieke mensen altijd te maken had. Dat veel mensen, en ik herken dat dus bij mezelf ook... Ja, je hebt bijvoorbeeld hersenletsel opgelopen, dus je bent misschien sneller vermoeid en overprikkeld. Ja. Door dan de hele tijd achter te verschuilen. Ja, maar ik heb hersenletsel opgelopen, dus daarom kan ik niks omdat ik overprikkeld raak en zo.
Ja.
En dat voelt voor mij heel erg als slachtofferschap. En los daarvan dat ik hem dus zelf herken, ja, omdat ik zelf ook al mijn nodige gezondheidscadeautjes op mijn pad heb gekregen, kies ik er nu steeds bewuster voor om daar niet meer in die... patronen, zeg maar, terug te vallen. Hè? Prima, ik ben ook nog wel eens een keer overprikkeld. Maar ik ga dan niet zeggen, dat komt doordat ik hersenletsel heb opgelopen.
Nee,
of
precies.
Dat komt door mijn burn-out of weet ik veel wat.
Nee.
Het
is er.
Het is er. Ik ben gewoon overprikkeld geraakt doordat ik op een feestje ben geweest. Waar heel veel mensen waren. Het was druk. En nu ga ik dus juist heel erg uit mijn toolbox dan pakken. De natuur in, stilte, whatever.
Precies.
Waarvan ik weet dat dat op dat moment heel erg zinvol is om toe te passen.
Ja.
En de dag erna ben ik gewoon weer oké.
Ja.
Dus,
en je weet wat je nodig hebt.
Ja.
En dus het gaat ook niet over dat we een perfect mens zijn.
Nee.
Zonder patronen en zonder gevoelens. Nee. Dat is denk ik ook wel de valkuil van de spirituele wereld.
Ja.
En de bewustzijnswereld. Maar het gaat wat mij betreft erom, wat ik dus ook zeker aan het oefenen ben nog steeds, om de inclusiviteit. Weet je wel, de inclusiviteit van... het mens zijn, maar je niet te verliezen in het dualiteit van het mens zijn.
Ja.
Het is echt het verweven van de eenheid en dualiteit.
Ja.
En dus de dualiteit ontstaat vanuit die eenheid. En soms swingen we daar even een soort pendel naartoe. Hebben we daar wat te doen. En dan swingt het ook weer terug naar meer die eenheid. Tenminste, dat is denk ik wat we hier als mens mogen ontdekken. Dat we uiteindelijk één zijn. Niet uiteindelijk, we zijn één. En dan swingt het vanuit die eenheid weer terug in de dualiteit, waardoor je, waardoor het zo heen en weer pendelt en uiteindelijk verweeft dat steeds meer met elkaar.
Ja, we zijn één, maar we zijn ook heel.
We zijn, precies.
Er wordt ook heel veel gesproken over, want ik moet nog helen of ik moet nog dat doen om heel te worden of om ergens naartoe te komen of weet ik veel. Maar ik denk dat...
In essentie zijn we heel.
Ja.
En daarin mag het allemaal landen wat... wat nog niet heel is. Maar wat nog niet heel is, is niet wie je bent.
Ja.
Maar jij mag het wel ervaren.
Ja.
Nou, ik weet niet of je Madelon kent van Hello Woman.
Ja, zeg me iets.
Ja, dus ik volg bij haar een programma, The Coven. Zij omschrijft dat ook zo mooi nu met haar nieuwe... nieuwe, hoe moet je het noemen? Nieuwe diepere laag van haar... van haar bedrijf. Hoe zegt ze dat? It was never about healing. It was about remembrance. Of iets in die trant. Het gaat over het herinneren van wat je bent.
Ja.
Daar gaat het uiteindelijk altijd over.
Ja. Ja, het is net als met de oude patronen en laagjes. Hè, die we de overtuigingenwereld die we hebben meegekregen vanuit ons systeem. Hè, omdat je dus opgegroeid bent in een bepaald gezin. Die hebben hun eigen waarden en normen en dergelijke. Die hebben ze eigenlijk aan jou laten zien of heb je meegekregen.
Ja.
En uiteindelijk is het natuurlijk kijken van welke dingen passen bij mij. Welke horen bij mij en welke laagjes mag ik daarin blijven vervolgen. Omdat ik vind dat ze kloppend zijn. Of welke mag ik afbellen. Omdat ik voel dat ik meer naar mijn eigen kern of naar mijn eigen waarheid mag gaan.
Ja. Ja, en ik geloof ook dat we dit pad dus ook te belopen hebben omdat we aan het leren zijn.
Ja.
Als je het heel spiritueel zou trekken, zodat het bewustzijn bewust van zichzelf kon worden. Maar om het even heel weer gewoon menselijk te houden of de bewoording daarin te geven. Dat elke situatie en elke relatie die we aangaan in het leven of die op ons pad komen, dat we iets te leren hebben. Dus het moment dat we... Dat het stagneert of niet stroomt. Of als het oncomfortabel is of conflict is. Of als het iets groots gebeurt. Die vraag te stellen van wat mag ik je leren?
Ja, precies.
En niet om het te bypassen. Om niet die rauwheid te voelen. Hè, want dat is juist dus wat we mogen ervaren. Maar het geeft wel ruimte om iets meer toe te laten. Ja. Wat heb ik hier te leren? En want we kunnen het soms zo projecteren op de ander of op die situatie waarom we ons zo voelen.
Ja.
Maar daarmee kun je niet toelaten.
Wat mag het me voorkomen vertellen? Hè? Zo doe ik.
Wat laat het zien? Ja. Wat triggert het in mij?
Ja.
Wat mag ik hier leren?
Ja, wel mooi wat je allemaal doet. Werk je ook wel eens zonder de paarden?
Ja, precies. Zeker. Ik geef dus nog les. Ik gebruik de vormen uit de yoga, uit chi movements, dus energetische bewegingen, meditatie en heel veel tools. Misschien nog wel even fijn om te benoemen. Ik heb sinds 10 jaar ook een spiritual teacher. En zij is voor mij wel echt de basis voor heel veel aspecten of tools die zij heeft gebracht. Mijn innerlijk werk. En nog steeds is zij mijn grote gids eigenlijk. Die mij gidst in mijn eigen essentie. Mm-hmm. Ze vertelt niet per se hoe het dan in elkaar steekt. Maar zij laat het je echt ervaren. En zij gidst je echt om het zelf te zien en te doen en te leven.
Altijd fijn ook, hè, om als coach zelf
enorm. Ook iemand zo belangrijk.
Te hebben die, die er is voor jezelf. Stuk ook nog aan te kunnen kijken.
Ja, ik denk dat dat misschien wel het allerbelangrijkste is aan coach zijn.
Ja.
Dat je het innerlijk werk blijft doen.
Ja.
liever meer dan minder.
Ja, ik denk het ook.
Ja,
mooi.
Ja, en naast de lessen die ik geef, geef ik ook programma's. Stiltemiddagen. Een vrouwencirkel. En ook wel programma's in de emotionele volwassenheid, spirituele volwassenheid.
Mooi.
Ja. Ja. Dus de paarden zijn echt onderdeel die ik kan inzetten. Maar de overkoepelende paraplu, zeg maar, is het bewustzijnswerk.
Ja.
Ik kan er niet zo heel veel ander woord aan geven.
Ja, wel een mooie term natuurlijk, bewustzijn. Ik denk dat...
Het slaat de spijker op.
Ja, precies.
Ja.
Zeg, als andere mensen nou meer over jou zouden willen weten, hoe kunnen ze jou het beste benaderen?
Ja, via mijn Instagram, kahoobenadering.
Ja.
Of mijn website. Dat is net anders. Dat is kahoo-hoedster.com.
Ja, ik zal de linkjes toevoegen aan de beschrijving van deze podcastaflevering.
Ja.
Ja. Ja, mooi dat je... Ook heel mooi hoe je verhaal... zo heel rustig en open, eigenlijk echt gewoon alsof je midden in de paarden staat of midden in de weide, zo voelde het voor mij.
Ja.
En hoe je dan ook de uitstraling, hè, die je dus ook hebt, terwijl je deze podcast ook, terwijl we deze podcast opnemen en hoe je vertelt, laat dus voor mij ook heel erg zien dat je echt waar je mee bezig bent met dat bewustzijnsniveau, dat je dat ook heel erg belichaamt.
Mm.
Ja, dus dat is wel heel... Ja, ik weet niet of iemand anders dat wel eens tegen je gezegd heeft, maar dat komt voor mij heel authentiek, heel mooi over, zeg maar.
Ja, nou, fijn. Dankjewel. Ja,
dus ik vind het ook wel fijn om eens een keer een hele ander soort podcast, zeg maar, opgenomen te hebben. Een hele rustigere.
Ja, het smaakt soms wat anders.
Ja, heel mooi. Ja, maar dat vind ik dan wel erg passend als je zegt, je bent bewustzijnscoach en je werkt met allerlei dingen zoals meditatie, yoga en... systemisch werk met de paarden en dergelijke.
Ja.
Voelt dat voor mij ook wel heel kloppend, zeg maar.
Ja, nou fijn.
Is er nog iets wat je graag zou willen meegeven aan de luisteraar?
Wat wel komt. En wat ik, dat is wel het, waarom de kudde misschien ook wel dus voelbaar is, ook al staan we niet letterlijk in de kudde. Is dat voor mij de kudde ons leert van... De inclusiviteit. Het leert ons om die unieke expressie die we hebben als mens in de context te blijven zien van het grotere geheel. Zowel als in de eenheid, maar ook vooral binnen jouw community. En dat we het met elkaar hebben te doen. En de kudde sluit niet uit. alleen als het echt onveilig is. Ja. En dat is steeds wat weer terugkomt voor mij ook als ik kijk naar de maatschappij. Maar ook binnen mezelf. Het gaat ook over je innerlijke kudde. Weet je? Het gaat over communen met jouw innerlijke kudde. Jouw familiesysteem, maar ook het collectieve systeem wat je ervaart binnen jezelf. Dus daarin het geheel. En ja, dat maakt het zo essentieel voor mij om de kracht van de kudde, de wijsheid van de kudde ook mee te geven. Ondanks dat we niet tussen de paarden staan. Maar het gaat echt over de wij. Niet ik alleen, maar de wij.
En is dan het voorbeeld, hè, als ik even mijn eigen gezinssituatie zeg maar onder de loep neem in dat opzicht. Ik doe heel veel solo. Ik ben solo natuurlijk, single. Ik trek me ook heel makkelijk terug uit van mijn familiesysteem. Omdat ik gewoon merk van, ja, die zitten in een ander bewustzijnsniveau, zeg maar, als waar ik in graag in wil bewegen. Je beschrijft dat natuurlijk heel mooi van, hè, we horen eigenlijk die inclusiviteit, zeg maar, meer te omarmen en dergelijke. Ja. Terwijl ik juist die beweging heel erg maak naar weg uit het systeem, zeg maar.
Ja. Dat is natuurlijk interessant. Dat kan alleen jij voelen vanuit waar je die beweging maakt.
Ja, en voor mij voelt het heel onveilig, zeg maar. Daar heb je
om in het systeem te zijn.
Om in het systeem te zijn. Juist dus, omdat ze een compleet andere visie hebben als ik heb om... waarin je dan dus het gevoel hebt niet authentiek, hè? Dat ik niet authentiek kan zijn, dat ik niet oprecht kan delen waar ik over nadenk, of stel je voor ik zou ineens in huilen uitbarsten, weet je wel, terwijl als ik hier nu met jou zit en ik zou nu bewijzen van in huilen uitbarsten, dan zou ik daar helemaal oké mee zijn, want het mag er zijn, zelfs tijdens een podcastopname, zo veilig voel ik me dan bij mijn eigen podcast gelukkig tegenwoordig. En dat raakt me ook dat ik dat zeg trouwens, maar Dat vind ik dan zo mooi. En hetzelfde met mijn social media kanaal. Of in ieder geval met Instagram dan. Eigenlijk alleen met Instagram. Dat ik me daar dus ook zo vrij voel. Dat maakt niet uit of ik daar dus huilend in stories verschijn. Of wat ik dan ook daar deel. Dat ik me daar gewoon veilig genoeg ben voel. Met de community die ik daar dus heb gecreëerd. En ik vind het gewoon heel interessant, zeg maar, hoe jij dan dat beschrijft, zeg maar, nog op. En wat ik dan zelf heel erg merk, hè, dat ik heel erg zoekende ben naar een eigen familie die dus wel een bepaald bewustzijnsniveau heeft. Of,
het gaat dus altijd over dat jouw beweging die je maakt, dient of schaadt is niet het goede woord, maar ook het grotere geheel om jou heen. Ja, dus het mogelijk, en dat weet ik niet, maar mogelijk... dient het ook jouw familie op dit moment om jezelf er ook even uit te plaatsen. Maar je bent altijd verbonden.
Ja.
Dus het werk wat jij doet, heeft ook invloed weer op jouw familie. Dus dat bedoel ik ook met je innerlijke kudde.
Ja.
Dus je hoeft niet per se fysiek bij de tribe te zijn om wel die inclusiviteit in jezelf te blijven voelen. En ook in een kudde paarden, zeker in het wild. Ja, weet je, dat is soms gewoon meedogenloos. Want daar worden sommige paarden ook afgestoten omdat ze niet gezond zijn. Want het is niet veilig voor het geheel. Ja. Snap je? Dus het is altijd weer in het moment en in de context op dat moment. Maar wat ik zie gebeuren in het individualisme is dat we heel erg die oogklep op hebben en egoïstisch worden in de bewegingen die we maken. Maar jij kan alleen zelf voelen vanuit waar je die maakt. Hè? Dus, en hetgene wat jij doet om jezelf te onttrekken, als je het zo wil omschrijven, voedt jou enorm. En dat platform wat je hier neerzet. Ik bedoel, als we het hebben over community en over kudde. Nou ja, dan ben jij hier wel de leider. Weet je? Dus je dient het grotere geheel.
Ja, en ik zie wel ook echt verandering en beweging in de familie, zeg maar, ontstaan. Ja. Los daarvan, of dat dan helemaal aansluit bij mijn visie, is dat dan een andere. Maar ik zie daarin wel heel veel verandering. En iedere keuzes of andere keuzes die ik heb gemaakt, die hebben uiteindelijk wel weer geleid tot een nieuw concept binnen de familie, waarvan ik denk, oh, hey, dat is helemaal nog niet zo verkeerd.
Nee, maar there you go. Zie je, dus het gebeurt al.
Ja, er gebeurt van alles.
En dus voor de veiligheid van het geheel is het goed dat jij er ook even uitstapt. Met die solo, dat is wat jou voelt.
Ja, dat is ook een beetje bescherming natuurlijk voor mezelf. Hè, dat ik dat niet allemaal ook nog aan het dragen ben. Misschien is het dat vooral omdat ik gemerkt heb in het verleden dat ik heel veel lasten van de hele wereld altijd aan het dragen was.
Ja,
en ook van het collectief.
Ja.
Hier in Nederland zeker. Hè, met al die mensen die ik natuurlijk zag die hartstikke ziek waren. En daar was ik ook van alles voor aan het dragen.
Ja.
Heeft mezelf uiteindelijk ook uitgeput, moeten we eerlijk zeggen. Dus En ik wil dat ook eigenlijk helemaal niet meer dragen. Dus dat is natuurlijk ook...
Nee, dus het gaat over, dat gaat over het jezelf goed laten gaan. Ja. En dat is denk ik, als we ook weer dat je echt jouw plek inneemt. Ja. Betekent niet dat je dus ertussenin moet blijven staan. Hè? Dat is ook, soms sta je helemaal aan de rand en ben je inderdaad die solo, maar overzie je daardoor het overzicht. En laat je het jezelf dus goed gaan. En als dat hetgene is wat ik ook steeds meer aan het leren ben, waar het steeds weer over gaat, het jezelf goed laten gaan, zorgt indirect dat ook jouw familie, maar ook je mensen om je heen en nog steeds breder, ook steeds meer worden uitgenodigd om het hun goed te laten.
Ja.
En op hun plek stappen en in.
Ja. Mooi. Mooi, Ilja. Dankjewel ook voor de terugkoppeling rondom mijn holistisch platform en de community daaromheen die ik zeg maar heel erg probeer te creëren met inderdaad allemaal holistische ondernemers die inderdaad op een bepaald bewustzijnsniveau bezig zijn, de wereld mooier, gezonder willen maken, ieder op zijn eigen unieke manier. Dus daar pleit ik ontzettend voor.
Super dankbaar dat ik daar onderdeel van mag zijn.
Ja, heel fijn om jou daarbij te hebben. Heel fijn. Ja. Dankjewel voor deze mooie opname en voor jouw verhaal te delen.
Graag gedaan.